Thank you. Kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee A.N. van der Wind. De schriftlezing in deze dienst is uit 1 Korinthe 15. Ook zal er gelezen worden uit zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DV Goede Vrijdag, om 19:30, dominee L. Kruimer uit Ede. Zondag Eerste Paasdag, om 21:30, proponent D.A. Burggraaf uit Erkel. En om 19:30, dominee J. Termate uit Kesteren. Maandag de Tweede Paasdag, om 21:30, dominee A.N. van der Wind. Dit is een gezamenlijke dienst in de kerk van Bruchem, waarin door 4 gemeenteleden openbare belijdenis van het geloof zal worden afgelegd. De collecte in deze dienst, de eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde is bestemd voor het onderhoudsfonds. De collectezakken staan bij de uitgang opgesteld en de luisteraars thuis kunnen hun gaven digitaal geven. De voorzang deze avond is Psalm 107, vers 22. Wie wijs is, merkt die dingen en geef verstandig acht op z'heere handelingen, zo vol van gunst als macht. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij nu gaan zingen, gemeente van Psalm 68, het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68, het 10e vers. Vanavond komt de opstanding van de Heer Jezus Christus aan de orde in de verkondiging van het woord. En nadat we het geloof hebben beleden met de 12 artikelen van het apostolisch christelijk geloof, zingen we van Psalm 21 het 4e vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven. Psalm 21, vers 4. In de gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest wanneer we de schriften openen. Laten we bidden. Grote God, u die we in ons gebed aanroepen, tot wie we komen om u te erkennen als onze God en Heer, die we willen vragen om hulp en de leiding van uw Heilige Geest. U die ook in de Bijbel zegt dat u nabij bent, dichtbij degene die u aanroept, die u in waarheid aanroept. En zo bidden we dat u in uw grondeloze genade en in uw trouw ook vanavond hier ons nabij wil zijn. Dat u de God bent die in ons midden woont. Zoals we in de kerk zijn en thuis luisteren, waar dan ook. Nu we met elkaar ook verenigd zijn door tot u te bidden, de Bijbel te openen, te luisteren naar de boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Heere, dat u zelf daarin ook tot ons spreekt, ons hart opent. U bent immers de levende. U bent de eeuwige God die getrouw is. Zo groot en heerlijk. Maar ook zo vol van ontferming en geduld. En daarop is onze hoop ook gevestigd. Op wie u bent. Op hoe u zich bekend hebt gemaakt. En hoe u door de eeuwen heen ook uw kerk leidt en bijeenbrengt en vernieuwt. Heer, wij brengen u daarvoor de dank en wij bidden dat u ook vanavond zo uw krachtige daden doet. Van onszelf, Heer, begrijpen wij niet wie u bent. Van onszelf zijn er andere dingen die ons hart zou kunnen vervullen. Van onszelf liggen we dood in zonde en misdaden. Maar uw stem, uw woord is een machtig woord. En als u spreekt, als u roept, dan komt er leven. Laat het zo in het hart van ieder van ons zijn. Dat bidden we voor elkaar. Ieder ook voor onszelf. Dat wij door uw woord en door uw stem, door uw genade, door de kracht van uw Heilige Geest ook werkelijk tot leven worden gebracht en daarin worden onderhouden in het geestelijk leven. En mogen leven in de hoop en verwachting dat u ook al uw beloften vervult. Uw beloften voor de grote toekomst van uw koninkrijk. Dat er vrede en gerechtigheid zal zijn, dat u alles recht zult zetten. Dat de tijd aanbreekt, dat er geen dood meer is en geen verdriet. En geen onrecht, dat de duivel geen kwaad meer kan aanrichten. Heere, maar dat u ook uw belofte vervult in ons persoonlijk leven. dat we u eens zo mogen dienen. Met hart en ziel, dag en nacht. In alles wat we doen en zeggen. En we bidden dat u ons ook daartoe roept en leidt. Wilt u ook vanavond bij ons zijn met licht van uw geest. In luisteren, in spreken, in heel de eredienst. Dat we ook vanavond samen zijn om u groot te maken. En ons te laten regeren door u, de koning der koningen. We bidden om verzoening over al onze schuld. Heere, bedek het onder het bloed van Christus, dat zo kostbaar is. Hij die geleden heeft, de rechtvaardige. Jezus, die op aarde toch enkel goed deed, vol van wijsheid. De beminde van de Vader. En toch heeft hij zijn leven gegeven en werd hij gekruisigd. Kwam hij in de duisternis van de verlatenheid. Wat een onvoorstelbaar groot offer heeft onze Heer, uw Zoon, gebracht. Maar daarin ligt ook onze verwachting en onze blijdschap. Dat er zo verzoening is voor al onze zonden. Dat wij mogen leven door hem. Door wat eens daar is tot stand gebracht. Breng het in onze harten. Leer ons daardoor u lief te hebben en te loven. Nu en tot in alle eeuwigheid. Heer, gedenk uw kerk. Zegen de verbreiding van het woord. Laat het vele mensen bereiken. In alle uithoeken van de aarde. In allerlei omstandigheden. Zodat uw kerk wordt gebouwd. Vanuit alle volken en talen en culturen. Dat mensen hun heil vinden in u, de levende God. In het evangelie van de Heer Jezus Christus. We leggen deze dingen voor u neer. Help ons in deze eredienst. Wilt u zelf onze gedachten gevangen nemen. En ons hart bereiken. Met uw woord en geest. Zodat we een gezegende dienst hebben. Tot opbouw van het geloof. Tot opbouw van de gemeente. En waarin u wordt groot gemaakt. Om Jezus wil. Amen. We gaan vanavond lezen in het Nieuwe Testament. Uit de eerste brief aan de gemeente in Korinthe. De eerste zendbrief van de apostel Paulus. Aan de Korintiërs. Uit hoofdstuk 15 lezen we de versen 42 tot en met 58. De schriftlezing is uit 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. En dan beginnen we te lezen bij vers 42. Vanaf vers 42. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Het natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. Zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. En dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Vanavond is aan de beurt voor de behandeling in de leerdienst zondag 17 uit de Heidelbergse Catechismus. Zondag 17. En dan lezen we deze vraag en het antwoord erop. Welk nut heeft de opstanding van Christus voor ons? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen om ons in de gerechtigheid te doen delen, die hij door zijn dood voor ons verworven had. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een betrouwbaar onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Tot zover. Het gaat over nieuw leven. En dan verdeeld in drie punten. Nieuw leven in onze positie voor God. Ten tweede in onze dagelijkse praktijk. En ten derde in onze vaste hoop. Dus nieuw leven in onze positie voor God, in onze dagelijkse praktijk en in onze vaste hoop. Eerst zal worden gezongen Psalm 116, de versen 2 en 5. Ik lag gekneld in banden van de dood. En vers 5. Gij hebt, o Heer, in dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered. Dus Psalm 116, de versen 2 en 5. Gemeente, de Heere is werkelijk opgestaan. Dat is het grote heilsfeit dat wij willen vieren met Paas. De heerlijke en de krachtige boodschap die ons blij maakt. De boodschap die we ervaren als een rijke troost. Jezus is dood geweest, maar op de derde dag werd hij opgewekt en hij leeft. Waarom is dat zo verheugend? Nou, we kunnen dat best meemaken wanneer wij denken aan zijn discipelen in die dagen. Of aan die vrouwen die hem hebben gevolgd vanuit Galilea. Die waren natuurlijk diep bedroefd. Dat hun geliefde meester zo gruwelijk heeft geleden, dat hij aan het kruis is gestorven en dat hij begraven moest worden. Onbegrijpelijk. We kunnen best begrijpen dat ze verslagen waren en bang. Hun Heer, die zich hadden beleden als de Christus, die is als koning verworpen. Die is gedood. En vanuit dat gemis, vanuit dat grote verdriet, ja, dan is het verrukkelijk om te horen dat hij leeft. Voor Johannes, Jacobus, Petrus, voor Maria Magdalena, voor die andere volgelingen toen, Jezus is er weer. En ze ontmoeten hem en ze krijgen hem te zien en ze krijgen hem te horen. De vijanden hebben geen gelijk gekregen. God die heeft hem opgewekt. Hij is de Zoon van God. En zulke eerste reacties van blijdschap kunnen we ons goed inlijven. Vanuit de liefde voor hem, dat hij leeft. Dat ze hem ontmoeten. En nu niet meer in pijn, niet meer in het lijden, maar stralend. Ja, vanuit die optiek wil je alle aandacht geven aan hem. Jezus Christus, hij leeft. En vervolgens lees ik deze vraag van de catechismus. Wat voor nut heeft dat voor ons? Wat hebben wij daaraan als voordeel? Dat lijkt niet zo'n gepaste vraag. Alsof het toch weer over mijzelf moet gaan. Zullen we niet gewoon intens blij zijn dat Jezus uit zijn vernedering is verhoogd en dat hij de dood achter zich heeft gelaten en dat hij nu leeft? Blij voor hem. Toch is het niet verkeerd om te zien wat zijn opstanding ook meebrengt voor ons. Want dat is nu juist zijn vreugde. Dat is de vreugde van Jezus voor zijn discipelen, voor Petrus en voor Thomas, voor Maria, voor heel zijn kerk. Dat God hem op de derde dag heeft opgewekt. Dat is niet alleen een bewijs van Gods trouw aan de Zoon, dat de Vader uit eeuwige liefde zijn Zoon heeft verheerlijkt. Het is ook niet alleen een manifestatie van Christus, dat hij machtiger is dan de dood en dan de duivel. Het is niet alleen voor de Zoon, niet alleen dat hij zichzelf daarin bewijst. Maar hij deed dat ook voor ons. Hij brak de boeien van de dood. Hij herpakte het leven. Hij verscheen aan de zijnen. Hij leeft ons ten goede. En dat is de grote blijdschap van Christus. Om zondaren te laten delen in zijn overwinning. Wat geeft Jezus ons dan in zijn opstanding? Zo zouden we deze vraag ook goed kunnen stellen. Over welk nut het voor ons heeft. Op welke manier is zijn opstanding van betekenis voor u en voor mij? Ja, bij zijn dood wordt daar vaker over gesproken, lijkt het wel. Jezus, die onze zonde draagt. Jezus, die daar zijn leven voor geeft. Dat rechtvaardige bloed van de Zoon van God en dat offer is zo kostbaar dat het al onze zonden bedekt. Hij heeft het volbracht, aan Gods recht is voldaan. En wat zijn sterven aan het kruis betekent voor ons, daar wordt misschien wel vaker over gesproken. Dat dat van zo'n grote betekenis is. Maar dan, verder. Nou, er wordt wel eens zo over gesproken dat daarmee voor Jezus het werk is gedaan. Het zware werk, het noodzakelijke offer en dat maakt de verzoening mogelijk. Alsof Jezus het mogelijk heeft gemaakt en dat is af, dat is volbracht en nu wij. Nu komt het aan op u en mij, dat we er zelf iets mee moeten doen. En wat dan? Stopt het daarmee wat Jezus betreft? Zo van het offer eenmaal en voorgoed gebracht, alsof dat nu ook zomaar voor het grijpen ligt. Toch missen we dan, gemeente, een noodzakelijke schakel. Toch doen we dan het werk van Christus tekort. Want de volgende stap, die komt ook van hem. En dat is de toepassing. De toepassing in ons persoonlijk leven. Dat de Heer het ons deelachtig maakt. Op Golgotha heeft Christus de zaligheid verworven. Het kapitaal, dat heeft hij verdiend. Het staat bij hem op de bank, zeg maar. En nu is het zaak dat het wordt geschreven op mijn rekening. Nu is het toch ook zaak dat hij het mij toeschikt, dat hij het mij overhandigt. Dat zijn gerechtigheid nu ook de mijne wordt. Schenken we daar wel voldoende aandacht aan? Het verzoenend bloed, dat is gestort, ja, de straf is gedragen. Dat is klaar, inderdaad. Maar daarmee alleen ben ik nog niet gered. Op Pinksteren zei Petrus niet tegen de mensen: Jezus is gestorven, u bent nu allemaal behouden. Nee, Petrus, die drong aan, hij zegt: Jezus is gestorven, laat u behouden. Zoals ook Paulus zei, laat u met God verzoenen. En daarmee zet de Heer Jezus zijn werk voort. Hij stond op uit de doden om de behaalde buit nu uit te gaan delen en zondaren te brengen onder zijn verzoenend bloed. Hij stond op uit de doden om die stap te nemen. En mensen, zondige mensen, als het ware nieuw aan te kleden met zijn gerechtigheid. Hij wil u en jou zielsgraag laten delen in zijn overwinning. En daarvoor is zijn opstanding van wezenlijk belang. Gods Zoon heeft de banden van de dood gebroken. Hij verrees als de levende uit het graf, zodat hij ook u daaruit kan verlossen. Zodat hij ook mij kan bevrijden uit die greep van de dood. Dat ik het oordeel niet meer hoef te vrezen. De opgestane. Hij laat zijn stem horen in deze wereld. De opgestaande laat zijn stem horen in de prediking van het evangelie en door de werking van de Heilige Geest. En hij openbaart zichzelf als de gekruisigde. Hij toont zijn genade, zo'n uitputtelijke genade. En daaronder moet mijn trots breken. En daaronder blijkt al onze eigen gerechtigheid volledig in het niet te vallen. Ja, ons hart is nog niet zomaar gewonnen voor Jezus. Ons oude ik mag niet hetzelfde blijven. Want dat ik niet wil buigen. Dat ik mijn verlorenheid niet wil inzien. En dat ik er eigenlijk voor vecht om ongebroken verder te komen. Dat moet echt veranderen. Anders blijf ik in de geestelijke dood. En wat doet Christus nu met zijn geest? Christus raakt uw hart aan. En Christus die maakt u gevoelig voor uw schuld. En Christus schudt het geweten wakker, zodat de zonde ons tot last wordt. En dan zien we zijn liefde. De liefde van Christus, dat hij juist voor arme zondaren zo genadig is. Ja, wat zullen we dan doen? Ja, dan zullen we hem geloven. En zo ontvangen we Jezus met blijdschap in ons hart als onze zaligmaker. Want alles wat ik zelf dacht te hebben, dat helpt me niets verder. Maar hij, Jezus, aan hem heb ik genoeg. Alles heeft hij volbracht. En dat kan ons rust geven. Dat geeft ons rust. Doordat Christus mijn fundament wordt, doordat hij mijn leven is, kom ik ook recht voor God te staan. Hoef ik het oordeel niet langer te vrezen. Is de Heere, gemeente, hiermee al bij u binnengekomen? Laat die grote zaligheid niet aan u voorbij gaan. Erken je diepe verlorenheid. Dat je gaat roepen, dat u zult vluchten tot Jezus. Christus, die plaatst ieder die in hem gelooft in een nieuwe positie voor God. Door hem mogen wij dan kinderen van God zijn. Door Jezus komen we in zijn gunst. En zijn we een nieuw schepsel. Welk nut heeft het voor ons dat Christus is opgestaan? Nou, dit. Dat hij als de levende dit komt doen. Hij komt ons roepen. Hij komt ons roepen tot een nieuw leven. Hij roept ons binnen in het huisgezin van zijn Vader. En daar, ja, wanneer we zo door Christus worden levend gemaakt, in een rechte positie worden gezet door zijn offer. Dan ziet God geen zonde meer in ons. Hij ziet geen gebrek meer aan je. Hij heeft je rechtvaardig verklaard om Jezus wil. En dat is een leven van eeuwige zaligheid. Een nieuw leven in onze positie voor God. Als de opgestaan. Brengt hij dat bij? Tweede punt is nieuw leven in onze dagelijkse praktijk. Ja, dat is het historische feit van de opstanding. Dat is een feit dat plaatsvond op één moment, op één plaats. In de hof van Arimathea was het graf. En in de vroege morgen verrees Christus uit de dood. Vanuit de kruisiging. Gerekend op de derde dag. Dat is dus na de Sabbat, op de eerste dag van de week. Eenmaal is dat gebeurd aan het begin van onze jaartelling. Daar toonde Gods Zoon zijn grote kracht. Hij heeft de dood verslagen. Hij was in staat zelf het leven weer op te nemen. Hoe kan die kracht toen en daar ons tot nut zijn, hier en nu? Wat is dan eigenlijk de lijn van die opstandingskracht naar mij toe? Ja, dat gebeurt door zijn geest. De Heilige Geest. Die verbindt de gelovigen aan Gods Zoon. De Heilige Geest sluit ons aan op Hem die leeft. En door de Geest stroomt dat nieuwe leven van Jezus ook in al zijn leden, in allen die in Hem geloven. En dat betekent niet alleen dat we onszelf zullen verloochenen, dat we met Jezus sterven aan de zonde, maar dat is ook met Hem opstaan. Dat Christus in ons gaat leven. Dat Hij de nieuwe mens in mij tot bloei brengt. Want we kunnen onszelf arm voelen. We kunnen zoveel bezig zijn met de dingen van deze wereld. Soms kun je zo heen en weer geslingerd worden door ongeloof. En kijk dan naar Jezus. Ja, Hij behaagde de Vader. Hij was zo volmaakt en gehoorzaam. Hij was innerlijk bewogen van ontferming met alle nood. Had ik dat maar. Het mooie, als dat je verlangen is, had ik dat maar. Het mooie is dat Jezus dat nieuwe leven erin brengt. Het leven van het geloof in God. Van de liefde tot de mens om ons heen. Het leven van het vertrouwen op Gods belofte. Hij brengt dat in al de zijnen. Laat Hem daarvoor zorgen. Laat Christus u tot het nieuwe leven wekken. Dat zal ons gedrag gaan bepalen. Ja, dan gaan we lief hebben. Dan gaan we lief hebben zoals Hij ons heeft lief gehad. Dat we ook de ander lief krijgen. We worden genadig. We leren God vertrouwen. We krijgen moed voor elke dag. Wat is kenmerkend voor de Heer Jezus. Ja, dat is ook dit, dat Hij van harte de Vader wilde dienen. Daar ligt grote vreugde voor Jezus. Dat je goed denkt over God, ligt grote vreugde voor ons. Dat je eerbied hebt voor zijn woord. Eerbied voor zijn naam. Niet mijn eigen wil. Maar Gods wil moet gebeuren. Wat een vreugde voor het geloof. En het is Christus die dat leven erin brengt, in je ziel. Want anders blijft onze godsdienst iets van uiterlijke plichten. Dan probeer je wel de wetten van God wellicht te houden, maar Christus, als Hij komt, dan brengt Hij er ook echt het leven in, nieuw leven. En dat is de kracht van zijn opstanding, dat wij niet meer onder de druk van het oordeel staan, van uiterlijke geboden alleen, van vrees. Maar de kracht van zijn opstanding is dat je ook innerlijk ernaar gaat leven. Innerlijk gedreven, dat je die liefde krijgt, vrije liefde om God te eren. Ja, dan krijgt het ook werkelijk waarde. Wat je doet voor de Heer, naar zijn geboden. Dat er niet te vergeefs is, maar dat je daarmee God verheerlijkt. Zonder Christus moet ons werk worden afgekeurd. En dan zal ons werk voorbij gaan. Zonder Christus, dan zal de dood er een einde aan maken. Want de dood, ja, dat is de vreselijke stoorzender. De dood, dat is de afbreker. Dat is datgene dat dan alles wat wij doen en alles van ons een einde maakt. De dood, dat is de afbreker. Tenminste, zo was het. Want één is toch sterker. Eén heeft die afbreker verslagen. En dat is de Zoon van God. Hij liet zich gevangen nemen. En hij heeft toen van binnenuit dat graf opengebroken. Hij stond op. Hij heeft de dood overwonnen. En zo kan de dood niet alles meer verstoren. Zo kan de dood niet alles wat wij doen meer afbreken. Christus. Hij brengt ons er doorheen. En de werken van degene die in Christus zijn, die Christus volgen, hun werken volgen met hen. En doorheen. En wat we deden door zijn kracht, dat zal blijven bestaan. 1 Korinthe 15 eindigt daarmee. Dat is het grote hoofdstuk over de opstanding. Het hoofdstuk over de overwinning op de dood. Ons leven met Christus, dat is niet te vergeefs. En dat geeft dan ook moed om standvastig te zijn. Het is niet te vergeefs. De dood zal het straks niet kunnen afbreken. Want Christus, die bewaart het en die draagt het. En dat te mogen weten, dat motiveert om standvastig te zijn, om overvloedig te zijn in het werk van de Heer. En misschien bent u iemand die voor een ander zorg draagt. En dan zijn er wel eens omstandigheden dat het zwaar valt. Dat zorgen voor iemand. Je wilt het wel doen en je doet het met barmhartigheid en met liefde. Of een taak in de kerk. Soms lijkt het zo weinig op te leveren, denk je. Of als u geduld met iemand toch echt wel een beetje opraakt. En dan toch volhouden. Volhouden in wat God van u vraagt. Volhouden wat vanuit Gods geboden uw roeping is. Ja, houd vol, zegt de apostel. In dit hoofdstuk. Want de Heere weet het. Wees standvastig. Onwankelbaar. Je mag zijn ontferming concreet maken. En het zal niet te vergeefs zijn. Het zal niet worden afgebroken. Christus. Hij zal het zegenen. Dat het niet voor niets is. En voorbij gaat. Nieuw leven. In onze positie voor God. Ten tweede in onze dagelijkse praktijk. Dat we de Heere dienen door de kracht van Christus die is opgestaan. Nieuw leven. Ten derde in onze vaste hoop. Want de opstanding op de derde dag, dat is ook dat Jezus ons vooruit ging. Hij was de eerste op die manier. Anderen die kwamen in het oude leven terug. Zoals de jonge man in Nain, of Lazarus. Toen zij werden opgewekt, kwamen ze in het oude leven terug. En hun leven ging verder zoals het was gestopt. Maar Jezus kwam op een nieuwe manier tot leven. Toen de discipelen hem zagen, ja, toen was hij dezelfde. Hun Heere, hun Jezus, maar toch was hij ook anders. Hij was dezelfde, hij was echt Jezus van Nazareth, de man met de littekens in zijn handen, de littekens van zijn kruisiging. Hij is lichamelijk opgestaan, zodat het graf leeg was. Terwijl de grafdoeken daar waren achtergebleven. Hij is dezelfde. Die opstanding van Jezus, die laat ons zien hoe de gelovigen eens zullen opstaan. Het is hun lichaam dat tot leven komt. Al is het voor ons oog verteerd, al is het misschien verbrand. God waakt over het stof. En op een wonderlijke, goddelijke manier roept God het lichaam van zijn kinderen toch weer tot leven. Op die laatste dag. Maar Jezus, Ja, let op Jezus na zijn opstanding. Het is toch niet meer hetzelfde met hem. Soms herkennen ze hem niet eens of niet direct. Ook al is hij een mens die eet en drinkt, plotseling staat hij in hun midden en plotseling zien ze hem niet meer. Ja, lichamelijk opgestaan. Maar Christus, hij lijdt niet meer. Het is ook anders geworden met hem. Er is bij hem geen lijden meer onder pijn, onder gebreken, geen gestalte van zwakheid. Zijn leven is nu onvergankelijk en de dood doet hem geen schade meer. Christus is opgestaan in majesteit, in een glorieuze verschijning, vol kracht. Dat lichamelijke, dat is op een hoger plan gekomen. En dat zal ook gebeuren met allen die hem liefhebben. Niet langer een sterfelijk lichaam, wanneer ze opstaan. Een sterfelijk lichaam met zwakheden, maar een verheerlijk lichaam. En hoe dat precies zal zijn, dat is moeilijk te zeggen. 1 Korinthe 15 gebruikt allemaal beelden daarvoor. Om toch te benadrukken dat het nieuwe lichaam anders is. Dat het beter is, dat het mooier is. Het zal een geestelijk lichaam zijn, wanneer wij het beeld van Christus dragen. Dus een menselijk bestaan op een hoger plan. Wanneer wij hier een lichaam begraven, dan bepaalt dat ons bij onze zwakheid. Dat lichaam dat zal verteren in een biologisch proces. Nee, dat is niet iets waar we trots op kunnen zijn. In Korinthe 15, vers 43, noemt het oneer. Het lichaam wordt gezaaid, wordt in de aarde gelegd, in oneer. Eigenlijk is het wel een belediging voor de menselijke waarde. Dat ons lichaam zo verteert en ontbindt. Nou, zo zal het niet meer zijn in de opstanding. Dat zal niet meer gebeuren. Dan worden Gods kinderen opgewekt in onvergankelijkheid. In de kracht van Christus, in een schitterende heerlijkheid. Ieder die deel heeft aan die opstanding door het geloof in de gekruisigde, die zal straks bij de wederkomst van Christus tot een prachtig mens zijn herschapen. Dan heb je niets meer om je voor te schamen. Hoe vaak overvalt ons hier nog de schaamte? Ook jongeren kennen dat vervelende gevoel. Maar bedenk wat Christus daarmee doet. Hij droeg onze vloek, onze schande. Hij werd geslagen, hij werd uitgekleed. Hij werd als een misdadiger gekruisigd. De schande, de oneer heeft hij weggedragen. En wie bij hem zijn of haar heil zoekt, gelooft in zijn genade, die zal worden opgewekt in heerlijkheid. Dan is al die schaamte en die schande voorbij. In dat vernieuwde lichaam zal er niets zijn waarvoor je zou kunnen schamen. In dat hele mens zijn zal alles goed zijn en alles mooi zijn voor God. Hij maakt alles nieuw. In de opstanding gaat het niet om vlees en bloed. Maar wel om verloste mensen met lichaam en ziel. En daar is niets meer om je ongelukkig voor te voelen. Niets meer in wie je bent, in wat je doet, wat je verdriet doet. Waar je eigenlijk van af wil. God geeft ons de hoop op een zalige opstanding in heerlijkheid. En Jezus, hij is de eerste. Er is er al één. Onze verkenner is hij vooruitgegaan. Onze pionier die in verheerlijkte staat bij de Vader is. Dat geeft hoop. Dat maakt het vast en zeker. Zijn opstanding is ons onderpand. Het gaat er echt van komen. Jezus is daar al. Op de vraag welk nut de opstanding van Christus voor ons heeft, noemt de catechismus 3 zaken. Christus heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. En nu is hij het die ons laat delen in zijn gerechtigheid. Hij zelf deelt de buit uit, de buit van zijn overwinning. En die deelt hij met zijn volk. Hij zelf brengt het bij zondaren naar binnen, zodat ze rechtvaardig worden voor God. Dat noemen we de rechtvaardigmaking. Dat je recht staat in je positie voor God. Dat doet de opgestane Christus. Het tweede, het ging over onze heiligmaking. Dat er een nieuwe gehoorzaamheid komt. Door die kracht van Christus. Dat je hem gaat dienen met de liefde van je hart. Het derde, dat heet de verheerlijking. Dat we de zaligheid bereiken. Als herschapen mensen, verlost van alle zwakheid. En Jezus, hij is opgestaan van de doden. Om dit alles te geven. Om het u aan te reiken. Het is zijn verlangen. Het is zijn vreugde. Het is zijn welbehagen. Om u en mij op te wekken tot het nieuwe leven. Dat doet hij. En daar gaat hij mee door. En hij zal het voltooien op de dag van zijn komst. Hij komt. En zo weten wij, omdat Christus komt en hij het zal voltooien, zo weten wij, alles wordt nieuw. Amen. We zingen van Psalm 98, het eerste vers, zingt een nieuw gezang, de Heere, die grote God, die wonderen deed. Psalm 98, vers 1. Laten we nu samen danken en bidden. Heere, grote God, u komt alle lof toe voor uw grote werken. Dat u de Vader, uw Zoon hebt opgewekt. Dat hij het onvergankelijk leven kreeg. En dat hij zo op de eigen kracht van de Zoon op te staan en de overwinning te behalen. We brengen u de lof dat u daarmee ook verder gaat met uw werk. Om genade te bewijzen. Uw werk om mensen zalig te maken. Alle dingen nieuw te laten worden. En dan brengen we u voor de dank en de lof. Wilt u zo in onze harten werken. Dat we mogen delen in de verzoening. En dat we zullen wandelen. Zullen leven, ons gedragen, spreken, zoals het u behaagt. Vanuit uw liefde, vanuit uw geboden, eerbied voor u. En ook om het beeld van Christus in deze wereld te mogen meedragen, te mogen laten zien. Wij bidden van u, wilt u door uw opstandingskracht het zo geven en zo maken dat wij veel vrucht voortbrengen. Wees zo met uw kerk, over heel de wereld, maar ook hier de gemeente. Dat u ons vervult en tot getuigen maakt. We kunnen daar ook wel verlegen mee zijn. Heren, en onze onmacht en onze schuld daarin ervaren. Maar we leggen het ook voor u neer, dat u zelf ook dat voltooit. En dat u onszelf ook heiligt. Dat u ons vrijmoedigheid geeft. Dat u ons doet volharden. Dat we onwankelbaar zullen zijn, standvastig en overvloedig in uw werk. Heere, wees ons daarin allen nabij. U bidden we dat we ook in deze week zo uw zegen mogen ontvangen. U weet als er zorgen zijn en verdriet, wilt u daarin helpen en troosten. U weet het waar we moeilijke dingen hebben te doen. Geef kracht en wijsheid. Maar ook in de gewone dagelijkse bezigheden. Dat we die kunnen doen ook met toewijding en met kracht van u. Heer, we danken u daar ook voor dat u de getrouwe bent. We danken u voor de gaven die u geeft. In de natuur. In de mogelijkheden die we hebben. In de welvaart die we genieten. Heere, u komt daarvoor ook alle lof en dank toe. Geef ons er elke dag ook weer oog voor. Om u daarin lief te hebben. Om u daarin te eren. U bidden we dat u in deze week ons ook nabij bent wanneer we op verschillende manieren stilstaan bij het lijden en sterven van Christus. Het werk dat hij heeft volbracht, geeft daar uw zegen over. U bidden dat u ook op de Goede Vrijdag, de bijzondere dag waarop we de dood van Christus gedenken, het evangelie daarvan ook verkondigd mag worden. Heere, dat het ook echt een Goede Vrijdag voor ons allen mag zijn. Dat we daarvan het heil en de zegen mogen ervaren. U daarin ook lief hebben en groot maken. Leg deze dingen voor u neer. Gedenk ons en hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. We zullen nu zingen van de avondzang. Versen 4 en 6. Uit de enige gezangen. Gezang 12 in de meeste psalmboekjes. De avondzang vers 4 en 6 houdt ons gemoed voor u bereid, omdat het blij uw komst verbijt. Verbijden, dat is verwachten. En ook het zesde vers behoedt het ganse christendom, geeft dat in kruis uw vreugd weer om. Dus de avondzang, de versen 4 en 6. Thank you. Ga uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.